kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van de Wint. De schriftlezing is uit Romeinen 9. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst de Deovolente zondag 9 oktober, 9:30, dominee Van de Wint. Om 6:30, dominee Voets. Collecte vandaag is de diaconiecollecte in verband met Israëlzondag bestemd voor het project Gaarkeuken Hineni van Christenen voor Israël. De tweede collecte is voor de kerk. En de volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. En de voorgang is uit Psalm 144. Gezegend zij de Heer die het alle tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 124, de versen 1 en 2, dat Israël nu zeggen, blijf een geest, die de Heer die bij ons is geweest niet had gered, we waren lang vergaan. Psalm 124, de versen 1 en 2. Na de hoofdbelijdenis gaan we zingen van de lofzang van Zacharias. Het eerste vers. De enige gezangen achter de psalmen. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. De lofzang van Zacharias, vers 1. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen door belijdenis. Het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, almachtige schepper, u de God van Israël, de Vader van de Heer Jezus Christus, in de grootheid van uw genade en goedheid wilt u ook onze Vader zijn. En vinden wij ook de vrijmoedigheid in de woorden van de Heer Jezus om u ook zo aan te roepen, onze Vader die in de hemel zijt. We willen u danken en prijzen, u die de getrouwe God bent. En Heer, u hebt aan uw volk gedacht, aan Israël. En ze mogen daarvan de woorden uit de Bijbel getuigen. De geschiedenis. Ook uw weg die u gegaan bent door de geschiedenis heen. En Zacharias heeft het beleden. Toen daar zijn zoon werd geboren, die een profeet zou zijn. En de Heer Jezus Christus heeft aangekondigd, ja, in de gave van uw zoon, in de vervulling van de belofte van de komende Messias, de zoon van David, hebt u het bewezen. Heer, hij is niet alleen dat licht voor Israël, maar ook voor de heidenvolk en voor de wereld. En u danken wij dat het uw genade is, dat we door het geloof in de Heer Jezus daar ook in mogen delen. Heren, wij bidden van u, wilt u ook vanavond zo de woorden van de Bijbel voor ons laten opengaan. Dat we daarop zicht krijgen op u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U de levende God, opdat we ons heil vinden bij u. Onze hoop die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid. Dat we ons geborgen mogen weten in het werk van de Heer Jezus. Dat we, Heer, ons zo zullen verblijden in uw daden. In uw trouw, in uw goedheid. In wat u gedaan hebt en doet. En dat u, Heer Jezus, dezelfde bent. Gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Wij bidden van u. Laat uw woorden zo in onze harten komen. Help ons om ons daar ook op te concentreren. Op uw woord, op uw getuigenis. Op wat u ons schenkt en onderwijst daarin. Kom met uw Heilige Geest, Heer. En vernieuw ook ons hart. Dat we niet van een afstand, als het ware, staan. En het beter of minder goed zouden begrijpen. Maar dat we er persoonlijk bij betrokken worden. En niet zonder de Heer Jezus verder kunnen, verder willen. Maar dat we in hem worden ingelijfd en gesterkt. U bidden we om vergeving voor de zonde die we hebben gedaan. Wanneer we zo tot u komen, tot u spreken, Heer. En dan doen we dat ook pleitend op uw genade en op de verzoening van onze zonde. Wilt u ons om Christus wil genadig zijn. En ook aannemen dat we vrede bij u hebben. Schenk zo uw zegen als we bij elkaar zijn deze avond hier in de kerk. Degene die elders luisteren, geef ook die uw zegen. U wil voor de kerk over heel de wereld, waar christenen uw naam belijden, uit uw woord willen leven, daarvan ook getuigenis afleggen, samenkomen als kerk, als gemeente. Om ook met elkaar u te zoeken en te dienen. Heere, geef onder de volken zo ook uw zegen. En sterk uw kinderen, ook als het moeilijk is. Als er zoveel zorg en noden zijn die over hen heen komen. In politieke zin, of in vervolging, of in armoede. Heere, help hen ook. En laat het licht van het evangelie. Laat de Heer Jezus Christus een helder licht zijn. Ook voor de mensen om hen heen. Heer, wij bidden van u. Schenk zo uw hulp en zegen deze avond. Niet om iets van ons. Maar verhoor ons gebed. Om de Heer Jezus Christus wil. Amen. We gaan vanavond uit de Bijbel lezen in de brief aan de Romeinen. In hoofdstuk 9. Deze zondag, de eerste zondag van oktober, is door de kerk ook wel aangewezen als Israëlzondag. Om daarin bijzonder ook bij stil te staan. Bij de verbondenheid met het volk Israël. En Paulus die schrijft daar verschillende dingen over in Romeinen 9 tot en met 11. En we lezen in Romeinen 9 vers 1 tot en met 5 en vervolgens vers 14 tot en met 29. Lezen het woord van God in Romeinen 9. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart, want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven. boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Dan lees ik verder bij vers 14. Vers 14, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou. En dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij er nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem? Om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals u ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk, en de niet geliefde, geliefde. En dat zal zijn op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk. Daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heer immers zal met de daad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft, als de Heer van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en een Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Zover de schriftlezing. Vanavond wil ik het woord van God bedienen uit dit hoofdstuk, Romeinen 9. En dan noem ik in het bijzonder vers 29, het laatste vers dat we lazen, vers 29 als kerntekst. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft, als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Gods weg met Israël. En vanavond staan we stil bij twee punten. In de eerste plaats, Gods weg met Israël vervult ons met stil ontzag. En in de tweede plaats, Gods weg met Israël vervult ons met blijde hoop. Dus Gods weg met Israël, ten eerste, die vervult ons met stil ontzag. En ten tweede, die vervult ons met blijde hoop. We gaan nu zingen van Psalm 77, de versen 5 en 8. We merken dat ook Paulus in dit hoofdstuk wat worstelt met de belofte van God. Hoe worden die nu vervuld? Wat betekenen die? Dat zien we ook in deze psalm, vers 5. En we zingen ook vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. En u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En dan zingen we Psalm 77, vers 5 en vers 8. gemeente, wat dacht u bij die laatste regel die wij zongen? Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Ja, je kunt dan denken, omdat het volk Israël in meerderheid de Zoon van God, Jezus, heeft verworpen, daarom heeft God zich gewend tot de heidenvolken. En zou de Heere zijn volk dan toch hebben verlaten? Zijn uitverkoren gunstelingen, zijn eigendom. Zou hij dat volk hebben verstoten om nu verder te gaan met zijn werk onder de heidenen? Bij mensen van buiten Israël, die hij genadig is, die hij zalig maakt. Nee, dat is niet de gedachtegang van Psalm 77. Als we naar de gedachtegang van die psalm zoeken, dan is het juist vanwege de hulp voor het volk Israël, juist dat de Heere wonderen deed voor hen, dat volk verloste uit de slavernij, heeft geleid door de Rode Zee, dat de Heere machtige dingen heeft gedaan met Israël, en dat horen de heidenen, of ze zien het, en zo prijzen ze Israëls God. Die God, hun God, hij is groot. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Die heidenen hebben de grote werken van God horen verkondigen. Ze hebben gezien hoe gezegend dat Joodse volk is. Het heeft indruk gemaakt. Welk volk op aarde heeft zo'n God als dit volk, Israël? Zie, wie is een God als hij, groot van macht en heerschappij? In zekere zin kun je de Romeinenbrief ook zo bekijken. Want de apostel Paulus die schrijft aan heiden christenen in Rome. Christenen die van oorsprong niet Joods waren. En daar in Rome zijn het dan mensen in het centrum van dat grote heidense wereldrijk. En wat hij schrijft aan die christenen in Rome, dat is wat God heeft gedaan in Christus. Wat God heeft gedaan in de zoon van David, de zoon van Maria, een Joodse man die gezonden was tot de verloren schapen van het huis van Israël. Wat God gedaan heeft in Jezus. Daar is het gebeurd. Hij, de verlosser der wereld, was uit de Joden. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Christus die God is. Boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. En dit heil is eerst de Jood verkondigd. Maar ook de Griek. En dit heil geeft hoop, ja, voor ieder die gelooft. Paulus schreef hierover. In deze Romeinenbrief. En hij werkt dat zo hoofdstuk na hoofdstuk uit. Hij schreef over de wet. Hij schreef over Gods toren. Over onze verlorenheid. Dat wij met lege handen staan. Hij schrijft dat onze eigen werken ons niet zullen helpen. Hij schreef over de gerechtigheid van God. In Christus. En genade. En dat we om niet worden gerechtvaardigd. Ja, de apostel die schrijft over heerlijke dingen. Zo machtig het evangelie. God rijk in barmhartigheid. God verheerlijkend.
En ook dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En dat wie gelooft in hem vrede heeft bij God, hoofdstuk na hoofdstuk. Al deze dingen. En ja, het kwade ligt de christen nog steeds bij. Romeinen 7 komt ook aan de orde. Er is de worsteling met de zonde in je lijf. Er is het zuchtend verlangen naar verlossing. Maar boven alles klinkt de jubeltoon. Voor hen die in Christus Jezus zijn, is er geen verdoemenis. Hoe overvloedig en hoe standvastig is de liefde van God. Romeinen 8. Hij schenkt hen die geloven de geest van aanneming die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. En dan zijn we ook erfgenamen met Christus. En als we met hem lijden, worden we ook met hem verheerlijkt. Over al deze dingen heeft Paulus geschreven. En dan staan we in Romeinen 8 op een hooggelegen top. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie brengt beschuldigingen in tegen zijn uitverkoren? Niemand. Niemand zal ons scheiden van de liefde van Christus. Niemand. Dat staat vast, dat is zeker. Er is verzoening in het bloed van Christus. Er is een beslissende overwinning behaald op de dood. Er is het getuigenis van Gods geest in onze harten. Ja, bij allen die geloven en de Vader aanroepen. Iedere zondaar die door Christus zo tot de Vader is gegaan en de Vader is gaan aanroepen, die mag er stellig van overtuigd zijn dat niets, dood nog leven, hoogte nog diepte, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En zo staan we in Romeinen 8 op een hoge top. Er klinkt een diepe toon van vreugd, een toon van lofprijs, van aanbidding. Hoe heerlijk is dit heil van de God van Israël, ons geschonken in de Heer Jezus Christus. Het valt even stil naar Romeinen 8. En ik hoor de apostel als het ware zuchten. Ja, hij raakt emotioneel. Want aan het begin van hoofdstuk 9, dan schrijft hij dat het hem zoveel pijn doet. Echt, ik meen het, in alle oprechtheid. Ik lieg niet als ik zeg dat het een diep verdriet voor mij is. Permanente last op mijn hart. Wat dan? Nou, Paulus die ziet ook iets dat heel schrijnend is. En dat is het ongeloof van zijn broeders. Het massale ongeloof van zijn volksgenoot. Dat vele Joden het evangelie niet aanvaarden. Ze willen het niet. Ze geloven het niet. Ze gooien het weg. Juist zij. Het zijn Israëlieten, voor hen is toch het verbond, voor hen is de wetgeving, voor hen zijn de beloften. En nu is hij dan gekomen, de koning van Israël, en nu geloven ze hem niet. En ze wijzen hem af. En dat betekent verloren zijn, want het oordeel komt. En dan zullen ze buiten staan. Buiten in een eeuwige duisternis. Wat doet dat een pijn? Hebt u dat ook gemeten? Is dat voor u ook de waarheid in Christus zoals vers 1 zegt? Dat ongeloof in de Heer Jezus ook onder Israël. Zoals het voor God zelf een grote droefheid is. Zoals Jezus weende. Hij huilde over de stad Jeruzalem. Ja, die keerzijde, die zit ook in het leven van een christen hier op aarde. Er is vreugde in God voor een christen. Grote, blijvende vreugde. Als een smaak van het eeuwige leven. Er is het dankbare leven door Gods genade. Het lied van de overwinning dat je mag zingen. De hoop op de zaligheid. Omdat het evangelie zo vast en volkomen is voor wie gelooft. Jazeker. Voor wie gelooft. En daar zit ook dat schrijnende aan vast. Dat niet ieder daarvoor valt. Dat er zoveel aan Christus voorbij gaan. En er blind voor blijven. En er doof voor zijn. En onwillig zijn om hem aan te nemen, voor hem te buigen, hem te volgen. Zowel voor van het Joodse volk, de beminden, zegt de Bijbel, de geliefden, om der vader wil, vanwege Gods verbond met Abraham. Maar dat kun je ook uit je omgeving zien. Misschien zijn het gezinsleden. Of zijn het vrienden? En dat doet verdriet. Toch? Voortdurend verdriet. Nee, daar ontkom je als christen niet aan. Zolang wij in deze wereld zijn, of is dat voor u geen last? Eigenlijk onverdraaglijk. Het mag ons toch niet koud laten. En daarom schrijft Paulus aan de gelovigen in Rome, ja, pas op je houding. Je houding tegenover de Joden. Er waren in Rome best wel veel Joden in die tijd. Maar aan de christenen in Rome schrijft Paulus dit. Pas op je houding. Bewaak uw hart dat u niet op hen neer zult kijken. Dat u niet vanuit de hoogte naar hen neerkijkt in een zekere hardheid. Omdat u denkt, ja, zij hebben de Heer Jezus niet lief. Nee. Doe niet alsof zij hebben afgedaan bij God. Dat is een waarschuwing voor niet-Joodse gelovigen. Doe niet alsof God zijn volk Israël nu aan de kant heeft geschoven. En dat wij met een zekere trots nu hun erfenis overnemen. Nee. Houd u maar stil. Houd u maar ootmoedig. Als u dat zo ziet gebeuren, die weg van God en zijn volk Israël. Houd u maar stil en bid. Dat u met liefde bidt om Gods ontferming. Juist ook voor hen. De Heer heeft zoveel zorg aan hen besteed. Hij heeft hen zijn woorden gegeven. Hij heeft zijn macht getoond in Israël. Hij heeft hen verlost en hen geleid. Hij is hen keer op keer genade geweest. En toch, in grote getale zijn ze gestruikeld over Jezus. Over de eigen Zoon van God. Over Christus, hun koning. Hij werd een steen des aanstoots. Zoals even verder in dit hoofdstuk ook genoemd wordt. Jezus, een steen des aanstoots. Dat kan ook hier gebeuren. Voor u, voor jou. Met alles wat de Heer u heeft gegeven, dat Jezus een struikelblok wordt. En dat je hem niet hoeft zoals hij is. Met wat hij zegt, met wat hij vraagt. Met welke weg hij die met je wil gaan. Dat je zegt, nee, dat hoeft toch maar niet. Laat hem maar praten. De Heer. Kan ook hier gebeuren. Dat Jezus een struikelblok voor je is. De Heer. De redder van je ziel. de gekruisigde, de man van smart. En dat je dan maar doorgaat zonder hem. En dan ga je wel verloren. Wie niet gelooft, wie niet opziet tot Christus om genade, om behoud, ja, die is al veroordeeld en die blijft in de dood. En dat oordeel, dat heeft Paulus ook in gedachten in dit hoofdstuk Romeinen 9. Hoe zal het eigenlijk gaan met dat ongelovige deel van Israël? De Heer verdraagt hen nog in zijn geduld. Maar over hun ongeloof komt toch het rechtvaardig oordeel van God. En hij zal zijn macht en zijn rechtvaardigheid laten zien. Zoals hij dat eens ook deed. Bij Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra. Nou, met dit verschil. De Heere heeft iets overgelaten. En daarvan zei Jesaja al, zegt vers 27, al was Israël zo talrijk als het zand aan de zee, slechts het overblijfsel wordt behouden. Dat is Gods genade. In zijn oordeel. Een deel. Ja, dat is een beperking. En daar gaat hij toch wel weer mee verder. Wat zullen wij daarvan zeggen? Wat kunnen wij? Wat kunnen wij als mens tegen God inbrengen? Nee. Niets toch? Laat er stil ontzag zijn voor Gods oordelen. Hij is de heilige en zijn wegen zijn onnaspeurlijk. Wie zijn wij dat wij God zouden tegenspreken? Ja, al zouden wij moeten ondergaan. Als Sodom en Gomorra. Niet alleen Israël. Maar ook ons eigen volk. En alle goddeloosheid die er is. En wij zelf. Hoe zit het met mij, met u? Nou, straft God ons naar onze zonde. Het zal rechtvaardig zijn. Wilt u die rechtvaardigheid aanvaarden, gemeente? Hoe moeilijk Gods weg kan zijn, hoe duister voor ons. Hij is rechtvaardig, hij is God en hij ontfermt zich, ja. Hij ontfermt zich over wie hij wil. En dan kan er zo'n diep verdriet zitten. Misschien heb je dat verdriet over een zus. Of over een van je kinderen. Of in ieder geval die zorg. Gaat dat geestelijk wel goed? Ja, of over nog veel meer anderen. Omdat ze leven zonder Christus. Daar leeft een christen ook mee in deze wereld. Laat het toch gebed zijn, aanhoudend gebed tot hun behoud. Laat het je bewegen om God aan te roepen. Om zijn ontferming te smeken. Met een stil ontzag. Voor wat de Heere doet. Gods weg met Israël vervult ons met stil ontzag. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, Gods weg met Israël vervult ons met blijde hoop. Want er zit in Romeinen 9 nog een andere lijn. De Heer heeft zijn volk niet verstoten. En de beloften die houden hun kracht. En zo ziet Paulus dat ook als hij de schrift nagaat. De Heer gaat toch steeds ook weer verder. En dan wel zo dat er binnen het nageslacht van Abraham een onderscheid valt. En dat is eigenlijk vanaf het begin af aan al. Van het begin van de Bijbel. Een onderscheid. Kijk maar bij het gezin van Abraham. Tussen Ismaël en Isaac. Isaac is het kind van de belofte en daar gaat de Heer mee verder voor zover het zijn verbond betreft. En je ziet het ook bij Jacob. Jacob en niet Esau. Daar gaat de Heer met zijn verbondsbelofte mee verder. En telkens is het zo dat, ja, je ziet Israël en toch worden niet allen zo geteld. God heeft voor Israël, staat er in deze tekst, een nageslacht overgelaten. Het zaad. En dat betekent, dat is nieuw leven. dat doet ons denken, en daar wijst het op ja, de volgende generatie. En de volgende generatie, de toekomstige generatie. En dat laat de Heere over. Want er zijn toch ook altijd weer Joden die toch behouden worden, omdat ze zich bekeren, omdat ze de Heere Jezus leren erkennen. En komen tot Christus en Hem gaan belijden. Genade is dat. Genade voor Israël. Als de Heere Zebaoot, staat er in de grondtekst. Dat betekent, zo is het ook vertaald, van de legermacht. De machtige Heer. Hij die het hoofd is van het engelenleger. Als hij geen nieuwe generatie had overgelaten, ja, dan zouden ze zijn geworden en zijn verdwenen als Sodom en Gomorra. Maar God heeft daarvoor gezorgd. En zo wil de Heer zijn barmhartigheid bewijzen. En Paulus zelf heeft het mogen ervaren. Denk ook maar aan zijn leven. Ja, Paulus, u weet toch hoe hij eerst was. Saulus van Tarsen. Hij bouwde op zijn eigen gerechtigheid. Daar vond hij houvast in. Dat hij de wet onderhield. Dat hij zo'n ijverige, godsdienstige man was. En hij ging keer tegen de volgelingen van Jezus, woest ging hij tekeer en hij dacht daarmee goed te zitten. Wat was hij vijandig tegen Christus, tegen Jezus van Nazareth. Maar de Heere greep in. De Heere heeft hem stilgezet. Dat is Gods daad, wat een barmhartigheid, onverdiend. En met die genade dat God stilzet, met zijn barmhartigheid komt, verandering geeft, met die genade komt hij ook hier. Misschien zit iemand er nog niet zo op te wachten. Of je houdt in je hart het nog steeds van je af, wat de Heere zegt en vraagt. Maar de Heere zelf, die maakt het anders. En dat zien we toch ook onder Israël steeds weer gebeuren, alle eeuwen door, dat er Joden zijn. Bekeerlingen. Het begon ook in Jeruzalem met Pinksteren, dat er toch vele Joden en Jodengenoten tot de erkenning van de Heer Jezus kwamen. En zo ging het voort. In de synagoge, in het boek Handelingen. En alle eeuwen door, Joden die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en de Messias, nu belijden als hun koning en hun Heere en naar zijn woord willen leven. Ja, daarin worden Gods beloften vervuld. Hij bewijst zijn trouw aan Israël. Zo legt Paulus in dit hoofdstuk uit. En als de Heer zelf niet zou ingrijpen met zijn ontferming, als de Heer zelf niet ingrijpt, ook vandaag de dag, ook onder ons, en hij zondaren redt en hij zijn ontferming geeft in je hart, dan zouden we allemaal omkomen. Dan bleven onder zijn oordeel. En ook al Gods kinderen moeten wel ontdekken, het is een wonder van Gods genade, als hij zelf niet mij had geroepen, als hij zelf niet in mijn hart kwam werken en mij heeft getrokken. Ik zou toch met de wereld zijn meegegaan. Ik zou gesloten blijven voor hem. Ik zou in de duisternis geweest zijn. Maar juist bij dit volk, daarin is dat toch wel een bijzonder volk, Israël. Juist bij dit volk houdt ook altijd die lijn vast door de generaties heen. Vandaar dat je het ook in de geschiedenis kunt terugzien. Wonderlijk, dat Joodse volk. Het wordt altijd maar bedreigd. Al in de Bijbelse tijd. Steeds weer bedreigd door grote machten, duistermachten, die dat volk willen uitroeien. Hoeveel hebben ze niet doorstaan? Ook in de verstrooiing door de landen heen, in deze wereld. Steeds weer werden ze opgejaagd. Door antisemitisme. Door vervolging. dan hier en dan daar. Steeds zijn de Joden weer dwarsgezeten. En in de Holocaust zijn miljoenen vernietigd, systematisch, gruwelijk. Maar nooit is het volk van God verdwenen. En is dat geen teken dat de God van Israël leeft? Hij die trouw is. Hij die steeds ook weer dat deel bewaart, een zaad, een lijn van nageslacht. Een teken in de geschiedenis. Een nageslacht kinderen, dat betekent toekomst. Dat wil zeggen dat er hoop is. De Heere gaat ermee verder. Ja, dat geeft ons verwachting. Ja, dat neemt niet het verdriet weg van Paulus. Er is ook verwachting. En tegelijkertijd is er dat diepe verdriet. Want hij ziet nog zoveel die niet de Heer Jezus dienen. En hij noemt dat een voortdurende smart voor zijn hart. Het blijft schrijnend dat zoveel Christus niet aannemen. En toch mag hij zien dat de Heer trouw blijft aan zijn belofte. Dat geeft hem hoop. De Heer heeft zijn volk Israël niet losgelaten. Hij trekt de lijn nog weer verder. Hij trekt de lijn ook vandaag verder. En zal dat in de toekomst doen. Dat is ook al door de profeten uitgesproken. Dat zie je terug in die verschillende citaten in deze hoofdstuk uit het Oude Testament. Jesaja en anderen die van tevoren erover hebben gesproken. Het wordt waar dat God zijn volk genade zal bewijzen. Dat hij zijn macht zal openbaren. Dat hij zijn heerlijkheid wil openbaren. En dat zo de Gods roem wordt groot gemaakt bij het heidendom. Laten we erop letten. En aandacht voor hem. Om ook Gods werk te zien in Israël. Op grond van dit getuigenis uit de Heilige Schrift mogen we verwachting hebben. Gods trouw aan het verbond met Abraham, dat is onwankelbaar. En kunnen wij er eigenlijk ook iets aan doen? Wat kunnen wij daar nu aan bijdragen? Nou ja, dat lijkt eigenlijk niet zoveel te zijn. We hebben vuile handen. Als we aan de geschiedenis denken, dat zit wel wat in de weg. Wat ook christenen hebben gedaan. Ja, het gebed voor Israël. En dat is niet iets kleins. Dat is een machtig wapen. Dat stelt de hoop en verwachting op God. En waar zouden we het anders van verwachten? Het gebed voor Israël. En als teken van de liefde. Ook de hulp. De hulp voor hun noden. Als teken van een hartelijke verbondenheid. En hoe zit het met onszelf, gemeente? Wanneer wij nu niet dat nageslacht zijn van Israël, zoals dat toch met velen van ons, of misschien wel met ons allen is, dat wij niet van Abraham afstammen. En hoe gaat het dan? Bij dat oude bondsvolk spreekt Paulus over een overblijfsel, slechts. En als dat daar al zo mee is, hoe zit het dan met mij? En als het in het hoofdstuk gaat over de uitverkiezing. En dat God zich ontfermt over wie hij wil. Wat moeten we daar toch tegen zeggen? Hoe moet het dan met ons? En moeten we dat maar afwachten? Of we daar dan eigenlijk nog wel bij horen? Moeten we maar hopen dat God zich over ons ontfermt? En hebben we verder niets? Als u er zo over denkt, dan klinkt dat wankel. Als u met die gedachten leeft, dan is dat toch wel heel riskant. Zo van afwachten en het beste er maar van hopen. Ik hoop maar dat God zich over mij ontfermt. Het is beter om een vaste grond te zoeken. En dat kan ook. En dat moet u ook doen. om een vaste grond te zoeken, om een fundament te hebben waarop u uw vertrouwen kunt vestigen. En dan moet u bij zijn bij de woorden in de Bijbel. De woorden in de Bijbel die u laten zien en laten delen in de genade van God. Want via zijn woord deelt Gods geest het uit. Doet Paulus dat eigenlijk ook niet. Vers 25 citeert een tekst van de profeet Hosea. Het gaat daar bij Hosea over niet mijn volk. En over de niet geliefde. Ja, je zou kunnen vrezen dat... Ja, zou ik dat kunnen zijn? En dat je er dan buiten valt. Of je hebt nog geen houvast dat het anders voor je is. Nou, dan heeft de Heere wel een woord voor u. Dan heeft de Heere voor jou een woord. Want wij horen er van nature niet bij als je die weg van God ziet door de eeuwen heen. Dat je niet bij dat volk Israël, bij Gods volk hoort. Van ouds zijn we afgodsdienaar. En kennen we de levende God niet. En is er van nature geen verhouding met Jezus. Mist u dat ook? Mis je het dat je persoonlijk geliefd weet door de Heer? Nou, het profetisch woord dat we hier lezen, dat schenkt een verheugende hoop. Kijk toch goed wat God zegt. God zelf doet zijn werk. Hij bewijst zijn ontferming. Het wordt gesproken in de naam van de Heer. Hij heeft gezegd, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk. En de niet geliefd, mijn geliefd. Met andere woorden, ja, de Heere die neemt zondaren aan. De Heere strekt zijn armen wijd uit. Mensen die het niet zijn. Mensen die het zelf niet hebben. Als je het niet kunt. Zondaren waarvan je denkt, nee. Dat is niet Gods volk. Maar hij maakt het wonderlijk anders door de Heer Jezus Christus. Hij roept en hij trekt je erbij. Hij neemt je aan om niet. Ja, en daarvoor werkt Paulus het evangelie ook uit. Daarvoor schrijft hij in deze brief en zet het toch eens helder voor ons neer. Over zonde en gerechtigheid. Over het oordeel. Maar ook over het werk van Christus en over het geloof en over de Heilige Geest. En laat het volstrekt duidelijk zijn dat ieder die gelooft, gelooft in Jezus Christus, dat hij ook deelt in de zaligheid. En zo gaat het verder in de wereld. En overal vandaan worden er mensen toegevoegd. Mensen die er eerder niet bij horen. Maar de Heere zegt, kom, je bent mijn volk, je bent mijn geliefde. Dat is een wonder van ontferming. Maar God doet het. En hoe komen we zo ver? Roep hem aan. En vertrouw de Heere, vertrouw hem met heel uw hart. Zie welke genade hij u aanbiedt. En geloof het evangelie. Geloof de boodschap van bevrijding door de Heer Jezus Christus. Ja, dat is om stil van te worden. Dat is om blij van te worden. Dat je door het geloof in Christus bij dat volk van God wordt gerekend. Je mag er ook een van zijn. En dat de Heere zelfs wil zeggen, je bent mijn geliefde. Mijn beminde, wie je ook was, hoe ver je nog steeds met je zonde hebt te strijden, van welk volk je was en bent, van welke generatie, maar het is een teken van zijn genade. Hij roept en hij laat het zo zijn dat het evangelie van Christus een kracht is, een kracht van God tot je behoud, waarin je hart mee komt. Waarmee je verandert. tot zaligheid. Wat een genade. Dat Heere God zo zondaren erbij wil nemen. En zegt, je bent van mij. We gaan zingen van Psalm 102. En we zingen daarvan vers 7, vers 9 en vers 10. Gij zult opstaan, ons beschermen. Zo zingt en zong het volk Israël. U zult over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt aan een leed ten perk gesteld. Die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen. Dus de tijd waarin er een einde komt aan het leed van Sion. Die tijd is in het eind, die is eindelijk gekomen. Gij zult haar klacht verhoren. En ook vers 9 en vers 10 van Psalm 102.
Laten we samen de Heere danken en ook hem aanroepen in gebed. Trouwe God, Vader in de Heere Jezus Christus, we zeggen u dank voor uw woord, het onderwijs daaruit. En ook de boodschap van uw genade en trouw, van uw ontferming. Heer, u komt daarvoor alle lof toe. Zo mogen we houvast vinden in uw woord. Voor de hoop voor Israël. Voor de hoop voor ons eigen leven en behoud. Heer, leer ons dat te verstaan. Leid ons, leid uw kerk. Zo met het getuigenis van de Heilige Schrift. Door de geschiedenis heen. In deze wereld. In het persoonlijk leven. Opdat we u belijden. In alle helderheid. In alle trouw aan uw woord. Als de Vader van onze Heer Jezus Christus. Als de God van Israël. Vader, Zoon en Heilige Geest. U de levende God vol van zaligheid. Heren, wij bidden u voor het Joodse volk. En waar ze ook wonen, heren, op deze wereld. In het land Israël. In ons eigen land. Ook andere delen van de wereld. Wij bidden u. Wij smeken u om uw ontferming. Om uw werk. Om de vervulling van uw belofte. Heren, wilt u genadig en krachtig werken met uw Heilige Geest. We mogen daar ook verwachting van hebben. Wat zal het heerlijk zijn. Wanneer velen, ook de koning van Israël, zullen erkennen. De Heere Jezus. Die uit hen geboren is. Tot hen gekomen is. Wij bidden van u, Heren, wilt u dat geven. Zodat de wereld het mag opmerken. Zodat ook wij u daarvoor zullen danken en prijzen. U danken we ook, Heren, voor uw trouw. Ook in de lijn van de Messias belijdende Joden. Dat er ook telkens weer zijn die toch u erkennen in Christus. U bidden we om uw hulp voor hen en uw zegen. We bidden, Heren, ook om ook voor de veiligheid van het Joodse volk. Geef, Heren, dat het antisemitisme geen ruimte, geen kans onder ons krijgt. Maar dat we in liefde zullen leven. U bidden we, Heren, om uw bescherming, ook in ons eigen land. Omdat het altijd weer opduikt en dan ook weer krachtiger lijkt te worden. U bidden we voor om de vrede voor Jeruzalem. Heren, wilt u ook daar, in het land Israël, geven dat er vrede zal zijn. Vrede tussen de volken die daar in het Midden-Oosten wonen. Heren, veiligheid, ook voor de Joden. We bidden om uw hulp en zegen daarin. We willen van u vragen dat u ons ook voorgaat in deze week. Dat het licht van uw woord over ons levenspad schijnt. Zijn vreugde is en dankbaarheid. De dingen die we kunnen doen, Heer. In de gaven die u geeft. Wat we ontvangen uit uw hand. Om dat met blijdschap te mogen ontvangen. Van te kunnen genieten. Om de liefde met anderen te delen. U bidden we, Heer. Dat we zo het leven ontvangen. Als een geschenk van u. Om u daarvoor te danken en te loven. Ook in deze onrustige en zorgelijke wereld. Het kan ons hart ook zo in beslag nemen. En Heren, het drijft ons ook tot gebed dat u omziet naar de nood in de wereld. Waar geleden wordt onder oorlog. U bidden we voor Oekraïne. Voor het Oekraïense volk. Heren, voor hen die al zoveel verliezen hebben geleden. Die verdreven zijn.
waarvan huis en haard is verdwenen. Heer, ontfermt u zich over en schenk uw kracht en hulp. Geef dat er spoedig vrede mag komen. U bidden voor het Russische volk. Heer, wat ook in zoveel verschillende opvattingen en houdingen. En wij vragen van u dat uw woord ook daar zijn kracht zal doen. Tot gerechtigheid. Dat de vrede zal worden gezocht. Dat mensen ook zien wat recht en goed is. Maar ook dat het evangelie van Christus de harten verovert. Opdat mensen uit alle volken hun heil vinden bij u alleen. En u zullen dienen. U bidden we, Heere, voor hen die lijden onder armoede, waar honger dreigt, waar rampen veel hebben verwoest. Schenk ook dat alle hulp die kan worden ingezet, gezegend wordt. U bidden voor de overheden, de macht in deze wereld, de leiders over landen, over volken. En Heren, wij vragen van u, geef dat ze zo zullen beslissen en zo zullen regeren, dat er vrede en recht deze aarde bevorderd wordt. En daarin, Heren, bidden we ook om de komst van uw koninkrijk. Want er blijft altijd maar strijd in deze wereld. En zoveel onrecht en goddeloosheid en verdriet. En daarom bidden wij om de komst van uw koninkrijk, Heer in de hemel. En om de komst van de Heer Jezus Christus in volle glorie, opdat alles voor hem zal buigen. We brengen u onze dank en onze gebeden, ook deze avond. Blijf bij ons. Schenk ons uw genade, dat we uit uw ontferming leven, maar ook in een vast vertrouwen op uw eigen woord, op het werk van de Heer Jezus Christus, jouw Heer, om hem te verheerlijken, dat we ook de vreugde in hem zo telkens weer mogen ontvangen, om daaruit te leven, om Christus wil. Amen. We zingen van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 2.
vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.